Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 89. Psalm 89 vers 4. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. Lezing is uit de Hebreeënbrief, het vierde hoofdstuk, beginnend bij vers 14 en dan tot en met het tiende vers van hoofdstuk 5. Hebreeën 4, vers 14 tot en met 5, vers 10. En na de schriftlezing zingen we Psalm 132, vers 7. 132, vers 7. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit te vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn een oorzaak ter eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nadat we een aantal maanden onze catechismes in de morgendienst hebben overdacht, willen we vanavond weer een begin maken met de overdenking van die catechismes in de avonddiensten. En we gaan vanavond dan verder bij dat punt waar we opgehouden zijn, laatste keer. We zijn in zondag 5, en daarvan moeten we nog lezen de 15e vraag. Ik combineer die 15e vraag van zondag 5 met zondag 6, vraag en antwoord 16 en 17. Dus vanavond 3 vragen en antwoorden. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat een mens, zelf zondaar zijnde, niet kon voor de anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Laten wij samen eerst over de bediening van het woord des Heren Gods zegen vragen. Heren, wij komen vanavond weer samen tot u in gebed en smeking, om van u uw zegen te bidden over dit ons samen zijn. We mogen opnieuw bijeenkomen, Heren, rondom uw woord en getuigenis, om met elkaar te overdenken wat gij in uw woord hebt geopenbaard. En nu is alles wat gij in uw woord geopenbaard hebt nuttig tot onderwijs. Het is noodzakelijk tot onderwijs. Maar niet alle dingen zijn even duidelijk en doorzichtig. Er zijn in uw woord dingen zwaar om te verstaan. Dingen die niet eenvoudig zijn voor ons mensenverstand. En zelfs als gij door genade ons verstand verlicht, zodat wij kennis van u en van uw wegen ontvangen, dan betekent dat nog niet dat daardoor alles helder en klaar is. Dan blijven er nog mysteriën, diepe verborgenheden. Vanavond zullen wij vanuit uw woord in aanraking komen met zo'n diepe verborgenheid. De vereniging van de twee naturen in één persoon. Christus de Godmens. Waarachtig God en waarachtig mens. En dat in één persoon en op dezelfde tijd. Heren, dat gaat ons verstand te boven. En niettemin, gij roept ons op om ons verstand toch te gebruiken, om te overdenken wat u daaromtrent hebt geopenbaard. En gij vermaant ons dat wij ook dit voor deze verborgenheid zullen eerbiedigen. En dat wij het zullen geloven en in een waarachtig geloof aannemen. O Heere, wij bidden van u dat gij ons in de overdenking van uw woord, in spreken en in luisteren, geven wilt wat we nodig hebben, opdat wij de waarheid zoals wij die vanavond samengevat vinden in ons leerboek, opdat wij die waarheid en dat deel van de waarheid ook van harte mogen lief hebben. Ja, dat wij hem, van wie deze dingen gezegd worden, mogen lief hebben. Heere, geef dat wij het verstaan, dat buiten zulken zaligmaker geen leven en geen behoud te verwachten is. En geef dat onze harten dan door uw geest bearbeid mogen worden, Heere, om deze zaligmaker, die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is, om deze zaligmaker te leren omhelzen in een waarachtig geloof. Heren, daartoe is inderdaad nodig dat u onze harten voorbereidt. En zoals we dat al eerder gezien hebben, Heren, gij bereidt zo menigmaal uw volk en kinderen voor door hen eerst arm te maken. Voordat gij met goederen vervult, ontledigt gij. Voordat getroost, slaat gij. Voordat gij de rijkdommen van Christus onthult, maakt gij een zondaar arm en doet gij hem in zichzelf alles verliezen. Heren, dat is nodig en dat is keer op keer nodig. Doe dat werk, Heren. Doe dat werk genadig in ons midden. Opdat er hier vanavond gevonden mogen worden die als arme zondaren leren uitgaan tot uw genade en tot die zalig maken die gij gegeven hebt. Heren, wilt gij ook vanavond in ons midden u doen overhouden, een ellendig en arm volk, wie rijkdom buiten zichzelf ligt. Rijkdom in u, o Heere Jezus Christus, die op u vertrouwen en die bij u schuilen en die in u al hun hulp, al hun heil, al hun zaligheid mogen verwachten. Heren, wilt gij uw volk oefenen in deze dingen? Wilt gij hen die genade die in Christus is meer en meer voor ogen stellen? Wilt gij hen een heilbegerig hart geven om van hem te mogen weten, om van hem te mogen horen, om hem te mogen kennen? Niet om zo nu en dan iets uit zijn hand te ontvangen, hoe rijk dat ook is. Niet om tevreden te zijn met een gave van hem, maar geef dat uw kinderen die heilbegeerte kennen, Heren, om hem zelf te mogen ontmoeten, om hem zelf te mogen kennen als die zaligmaker, die middelaar, die verlosser, die de Zoon Gods is en tegelijk waarachtig mens onder de mensen. O Heere, geef dat hij zo ook voor het geloofsoog van uw kinderen schoonheid en beminnelijkheid mag verkrijgen. En dat hij, zowel als het werk dat hij heeft volbracht, dierbaar mag worden, ja, gekend mag worden in zijn noodzakelijkheid en in zijn heerlijkheid. Heer, er is genade voor nodig om uw kinderen daar oog en oor voor te geven. Want ach, Heere, we moeten het u belijden. Ook degene die gij getrokken hebt met de koorden uw liefde, ze hebben in zichzelf traagheid en onverstand. De discipelen op weg naar Emmaus waren oprechte discipelen. Maar het moest hen verweten worden, gij ongelovigen en tragen van hart om te verstaan al wat de profeten gesproken hebben. En Heere, dat verwijt, dat treft ook rechtvaardig uw kinderen van vandaag de dag. Want er is zoveel traagheid, er is zoveel onverstand en ze verstaan de schriften zo slecht. En we moeten het bovendien belijden, Heere, dat dat onverstand ook schuld is voor u. Want dat we er zo weinig van weten en van verstaan, het is ook omdat we er ons zo weinig voor inspannen en ons zo weinig benaarstigen om roeping en verkiezing vast te maken. Het is omdat we nog zo druk zijn met allerlei dingen die, als het erop aankomt, geen zin en geen wezen hebben, of die op zijn hoogst tijdelijk en vergankelijk zijn. Terwijl de dingen van u en van uw dienst en van uw genade en van uw koninkrijk, terwijl de heilsopenbaring omtrent u, o Heere Jezus Christus, vaak zo onaangeroerd blijft liggen. O Heere, maak dat anders. Vervul uw kerk met een heilige begeerte om toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Niet een verstandskennis alleen, maar een kennis die door het verstand heen tot het hart komt, waarbij het hart niet onberoerd blijft. Een kennis, Heere, die ook vrucht is van ondervinding, van de ontmoeting met u in het waarachtig geloof. Heere, schenk dat daartoe de prediking van deze avond ook dienstbaar mag zijn. Maar zij die u niet kennen en die totaal nog vreemdelingen zijn van u en ook van zichzelf, Heere, wilt gij hen niet overslaan, maar wil ook hen gedenken, ja, wil ook hen bezoeken. En geef dat we het mogen zien als we vanuit uw woord overdenken wat de vereisten voor de middelaar zijn. Dat we het dan mogen beseffen, Heere, dat buiten deze middelaar er geen leven is. Als hij ons de gerechtigheid en het leven niet wedergeeft, dan hebben we geen gerechtigheid en dan hebben we geen leven. Dan zijn we vol ongerechtigheid en midden in de dood. O Heere, wij smeken u, open onze ogen ervoor, dat we zien mogen voor het eerst dat wij buiten Jezus Christus verloren zijn en dat alleen in en door hem er behoud is voor een verloren zondaar. Laat die wetenschap ons uitdrijven tot u met de smeking of gij uzelf nog aan ons wilt openbaren en wegschenken. Heere, wij bidden van u of gij zo onze noden vervullen wilt uit uw volheid. Niet dat wij daar recht op hebben, maar uit genade, om Christus wil alleen. En wil ons om zijnent wil dan een God zijn van genade en ontferming. Denk aan alles wat gedaan wordt om de naam van die ene zaligmaker in deze wereld bekendheid te geven. Heere, laat de prediking van uw woord mogen geschieden, maar laat die mogen geschieden in getrouwheid en in strikte gebondenheid aan uw woord. Opdat het woord dat gesproken wordt in waarheid mag zijn de vertolking van uw evangelie. En dat de prediking zo mag zijn naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Want dan kunt gij het gebruiken, o Heere. Ook in dat opzicht is er menselijke wijsheid. Wij zijn vaak tevreden met wat wij presteren en met wat wij kunnen en doen en voortbrengen. En het moet gezegd worden, Heere, dat is vaak ook in de kerk het geval. En ook ten aanzien van veel prediking moet gesteld worden dat dat niet meer is dan de vertolking van wat er opgekomen is in het hart van de mens. En wat het resultaat is van het denken van de mens. Maar wat los is, losgemaakt van uw onfeilbare geïnspireerde woord. Heere, zulke prediking doet geen kracht. Die leidt wel tot bedrog. En die leidt zondaren wel op de weg die naar het verderf voert. En die stijft hen in de overtuiging dat hoewel ze op weg naar het verderf zijn, zij menen dat het toch wel met hen staat. Heere, zo is er ook bedrog in de heilige plaats. Zo is er ook een verkeerde boodschap die zielen misleidt. Wij bidden van u, Heere, wilt gij dat zelf verhinderen en voorkomen? En wilt gij uzelf openbaren als de God die regeert en die de mond van leugensprekers en tegensprekers stopt? En die ervoor zorgt, Heere, dat de bazuin van het evangelie een helder en zuiver geluid voort zal brengen. Laat dat zo ook in onze dagen geschieden, o God. U weet wat er nodig is in het midden van een wereld die in het boze ligt. Een wereld die geen hoop en geen verwachting meer heeft. Een wereld die aan zichzelf overgelaten een prooi van het eeuwig verderf is. Heere, er is geen redding voor deze wereld, tenzij gij redt. Er is geen boodschap voor deze wereld, tenzij de boodschap van uw genade in Christus. Heere, laat dat woord dan ook verkondigd worden. En wilt gij het zegenen in het midden van deze wereld, opdat er nog velen mogen horen en horende mogen geloven. Getrokken door uw onwederstandelijke kracht en geleid door uw geest. Breid zo uw koninkrijk uit en verheerlijk uw naam. Bekeer zondaren, maak ze los uit de banden en van onder de heerschappij van de overste die hen tiranniseert. En wilt gij hen brengen tot het licht, tot het koninkrijk van uw licht en doen buigen onder uw genade heerschappij. O Heere Jezus Christus, zegen al uw dienstknechten die gij uitgezonden hebt om het evangelie te verkondigen. Het zij ze werken in een gemeente in ons vaderland, het zij ze werken in een of andere kerk, zichtbare kerk, waar ook in deze wereld. Het zij dat zij uitgegaan zijn in de dienst van de verkondiging van het evangelie onder volkeren en natieën die van dat woord nog niet eerder hebben gehoord. In heidenlanden of waar dan ook. Heere, breng zondaren toe uit de heidenwereld en vanuit Israël en vanuit alle volkeren en natieën. En geef gij getrouwmakende genade aan alle die gij geroepen hebt tot dit werk. Heere, vergeef ons onze zonden. Delg uit al onze overtredingen en ongerechtigheden. En wilt gij ons nog wassen in uw bloed, o Heere Jezus Christus. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen het vierde en het zesde vers van de 42e psalm. Psalm 42, vers 4 en vers 6.
Oh,
De vijfde zondag, de eerste van het tweede deel van onze catechismus. Vijfde zondag is immers de eerste zondag uit dat deel dat spreekt van des mensen verlossing. Die vijfde zondag is allereerst een zondag die ons voor, zoals we gezien hebben, gesloten deuren plaatst. Er wordt gevraagd in het begin of er een mogelijkheid is om behouden te worden, om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. En het antwoord verwijst ons naar de noodzakelijkheid van het betalen van de schuld. Er moet genoegdoening zijn. En daarom moeten wij zelf of door een ander aan die gerechtigheid Gods volkomen betalen. Nu, dan worden in zondag 5 de mogelijkheden onderzocht. Is het mogelijk dat de mens zelf betaalt? Kunnen wij, zo vraagt vraag 13, kunnen wij door onszelf betalen? En dan staan we voor de eerste keer voor een gesloten deur. Een deur die in het slot valt en die niet open gaat. Want het is absoluut. In geenerlei wijze kunnen wij door onszelf betalen. Want wij maken de schuld nog dagelijks meerder. Dan aan een andere deur geprobeerd. Want antwoord 12 liet de mogelijkheid open dat we mogelijk ook door een ander konden betalen. Als het dan niet door onszelf kan, kan het dan door een ander? Is er dan een schepsel ergens in deze wereld dat voor ons in kan staan en dat voor ons kan voldoen? Is er een engel? En het antwoord is opnieuw ontkennend. Nee, een engel kan onze middelaar niet zijn, want God wil de schuld die de mens gemaakt heeft niet bezoeken aan een ander schepsel. En daarom komt een engel niet in aanmerking. Daarom komt een dier niet in aanmerking. En waar we ook zoeken in Gods ganse schepping, waar we ook vragen en aan welke deur we ook kloppen, we krijgen telkens weer hetzelfde negatieve antwoord. Zo kan het niet. Nu, dan proberen we het bij de mens. Is er dan misschien een heilige? Is er dan misschien zo iemand die als kind van God de Heere vreest en die in heiligheid des levens heeft leren wandelen en God dienen, die voor ons betalen kan? Is het mogelijk dat de heiligen onze middelaars zijn? En weer valt de deur in het slot en weer is het antwoord ontkennend. Het voorbeeld dat we met elkaar overdacht hebben is Mozes, de man Gods, die voor Israël voorbeden doet, die in Israëls plaats uit Gods boek wil gedelgd worden, opdat Israël zal mogen leven. Maar Mozes, de man Gods, wordt afgewezen. Hij kan de middelaar niet zijn. En zo zijn steeds weer alle vragen met nee beantwoord. En zo blijft er geen verwachting meer over. Zo is alles afgesloten. De mens kan links zoeken, hij kan ter rechterzijde gaan. Hij kan waar dan ook in deze wereld proberen. Maar steeds weer komt hij tot ontdekking. Er is geen verlossing. Er is geen verlossing, niet van de mens uit. Nu, dan zouden we maar op moeten houden, nietwaar? Als je nou hier geprobeerd hebt en daar geprobeerd en alles geprobeerd en het resultaat is niet heel, houd dan maar op. Geef het dan maar gewonnen. Leg het hoofd dan maar in de schoot en zoek maar niet meer. En toch, dat kan de ontdekte zondaar niet. Iemand die door Gods geest overtuigd is van de waarheid zoals hij beleden is in het eerste stuk van onze catechismus. Iemand die door Gods geest niet alleen maar ontdekt is aan zijn zonde, maar ook overtuigd is van het recht van God. Dat God het recht heeft om te straffen. Dat hij naar het rechtvaardig oordeel Gods ook tijdelijke en eeuwige straf verdiend heeft. Die kan het zoeken niet nalaten. Die kan niet opgeven. Voor hem is het nood geworden. En die nood weegt op zijn hart. En het is hem benauwd geworden, want als hij zo in zijn zonde moet sterven, dan is het voor eeuwig verloren. Als hij als zondaar zijn rechter moet ontmoeten, dan moet zijn rechter hem veroordelen. En dan is het voor altijd kwijt. Daarom hij blijft vragen, hij blijft zoeken. Is er nog een middel? Zo was de vraag aan het begin van zondag 15. En nadat hij alle keren dat hij naar een middel zocht, heeft ondervonden dat er langs die weg geen behoud is, komt hij tenslotte tot de vraag die dieper gaat, niet maar de vraag naar het middel, maar de vraag naar de middelaar. En daar heeft Gods geest hem willen brengen. Daar moet de mens komen. Niet maar vragen, is er nog een middel? Is er nog een weg der ontkoming? Maar is er nog iemand die mij behouden kan? Is er nog een middelaar? Wat moeten we dan, nadat het alles te vergeefs gebleken is wat we geprobeerd hebben, wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? En u ziet dat de vrager hier verder is dan in vraag 12. Want ik zei het al, toen vroeg hij naar een middel, nu vraagt hij naar een middelaar. Maar hij heeft intussen nog iets geleerd. Die middelaar moet tegelijk verlosser zijn. En verlossen, dat betekent ons tot God terugbrengen. We hebben niet genoeg aan een mooi praatje. Daar is onze nood te ernstig voor. We hebben niet genoeg aan bepaalde waarheden die 100% waar mogen zijn. Voor verlossing hebben we wat anders nodig. Een middelaar die tegelijk verlosser is. Zonder hem zijn we van God gescheiden. Zonder een middelaar die tegelijk verlosser is, zijn en blijven we onder het oordeel. Liggen we in de dood. Zonder een middelaar en een verlosser, dat heeft de vrager geleerd, kunnen we niet sterven en durven we niet te leven. En dus moet hij verder zoeken. Zoeken. Wat moeten we dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? En blijven zoeken met ingespannen krachten. Om u vanuit de schrift te illustreren wat hier bedoeld wordt, en wat er ook in de antwoorden die volgen bedoeld wordt, zou ik met u weer, net als een paar weken geleden, willen gaan naar het 9e hoofdstuk van het boek Job. In het leven van Job is namelijk deze vraag en de vragen die hieruit voortvloeien ook duidelijk aan de orde geweest. We hebben met elkaar die uitingen, die uitdrukkingen, die belijdenis van Job gehoord, zoals we die vinden in hoofdstuk 9 vers 30 en 31. Dat was, en ik herinner u daar nog even aan, bij de overdenking van de vraag of wij zelf konden betalen. En toen heeft Job gezegd als antwoord op die vraag of wij zelf kon betalen, dat is onmogelijk. Catechismus zegt dat wij onze schuld dagelijks meerder maken. Job zei het op deze manier: indien ik mij was met sneeuwwater en mijn handen zuiver met zeep, indien ik alles zou doen, zelfs het kostbaarste en het allerreinste zou gebruiken om mezelf van mijn zonde te wassen en te verlossen, dan zal God mij opnieuw in de gracht induiken. En mijn klederen zullen van mij gruwen. Want het kwaad zit niet aan mijn handen. Het kwaad zit niet aan de buitenkant. Dan zou ik het er misschien met sneeuwwater en met zeep af kunnen wassen. Maar het kwaad zit van binnen. En God weet dat mijn binnenste verdorven is. En al zou ik proberen langs de weg van zelfverlossing mezelf te redden en te behouden, dan brengt God mij aan de weet dat het zo verdorven met mij is, dat ik niet van mijn kleren gruw, maar mijn kleren van mij gruwen. Zo verdorven is de mens. Dat is een van de uitlatingen van deze Job die in groot lijden verkeert. U kent de geschiedenis van Job ongetwijfeld. De man die rijk was, de man die door de Heere rijk gezegend was met aardse bezittingen, maar die op één dag alles kwijtgeraakt is. Die alles verloren is, zijn bezittingen, zijn kinderen en die daarna ook zijn gezondheid kwijtraakte. En dan komen zijn vrienden om hem te troosten, maar ze weten geen woorden van troost te spreken. Ze spreken wel, ze zeggen wel allerlei dingen en daaronder ook nog allerlei waarheden. Het is niet allemaal onzin wat ze zeggen, nee, nee. Ze spreken wel degelijk waarheden. Maar aan die waarheden heeft de gefolterde ziel van deze Job geen houvast en geen troost. Terwijl zij spreken, stormt het in zijn binnenste. En hij heeft het zwaar, niet alleen vanwege het lichamelijk lijden, vanwege de pijnen die zijn lichaam doorvlijmen, maar vooral ook vanwege het conflict in zijn ziel, vanwege de strijd die hij heeft om onder God te komen. En hij voelt het, de Heere is bezig om hem dingen te leren, dingen die te maken hebben met de verdorvenheid van zijn bestaan. En daar spreekt hij over in dit 9e hoofdstuk. Daar begint het direct al mee. Waarlijk, ik weet dat het zo is. Want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Hoe kan een zondaar voor God staan en bestaan? Dat is toch onmogelijk? Want de mens is voor ongerechtigheid. En Job wordt in die waarheid ingeleid en met name in de woorden die ik u zo pas al noemde, de woorden uit vers 30 en 31. En dan gaat Job één ding leren. Hij gaat steeds beter en dieper beseffen dat nu de dingen zo zijn, dat God heilig en rechtvaardig is en hij zondig en onheilig, dat er geen mogelijkheid voor hem of voor enige zondaar is om in gemeenschap met God te leven. Dat gaat Job leren. Hij kan niet rechtvaardig zijn voor God. Hij kan nooit één ogenblik voor de Heere bestaan. Want hij is, zo zegt hij in vers 32, niet een man als ik, die ik antwoorden zou, zo wij tezamen in het gericht kwamen. Job voelt het hier al aan, wat de apostel Paulus in de Romeinenbrief gaat zeggen. Als ik voor die rechter moet staan, dan zal mijn mond gestopt worden. Hij is geen man zoals ik, dat ik met hem spreken zou, of dat ik hem antwoord kan geven. Mijn geweten getuigt tegen mij, en daarom, ik moet zwijgen in zijn nabijheid. En dan, in het besef van een veroordelend geweten, in het besef van geen enkele mogelijkheid te hebben om zijn zonde goed te maken en zijn schuld te herstellen, zoekt Job, ja zoekt, naar wat? Hij zoekt naar de scheidsman, vers 33. Er is geen scheidsman tussen ons die zijn hand op ons beiden leggen mocht. En een scheidsman, dat is nou precies hetzelfde als een middelaar. Zo spreekt Job over de middelaar en over de noodzakelijkheid van de middelaar. Maar hier in dit vers ziet hij hem nog niet. Hij zegt, hij is er niet. Er is zo'n middelaar niet. U weet wat een middelaar is? Dat is iemand die tussen twee partijen instaat. En die de bedoeling heeft om die twee partijen die in oneenigheid leven met elkaar te verzoenen. Ze zijn gescheiden door een geschil en u heeft de middelaar tot taak om dat geschil weg te nemen, de gescheidenheid op te heffen en die twee met elkaar te verzoenen en de vrede tussen hen te herstellen. Job weet dat er een scheiding is tussen God en hem. Een kloof, zo diep, zo gapend, zo wijd, dat hij er nooit overheen kan komen om tot God te naderen. Nooit. Die scheiding is volkomen. En er is geen weg van Job uit tot God. En er is ook geen scheidsman die in de kloof gaat staan. En die het werk van de middelaar gaat doen. En dat werk van de middelaar wordt door Job omschreven als zijn hand op ons beiden leggen. Tussen de twee partijen in. En beide partijen tegelijkertijd aanraken. De een met de linker en de ander met de rechterhand. Dat moet de middelaar doen om op deze manier de brug te zijn. Over de kloof heen. De opheffing van de scheiding tot stand brengen. En die twee in zich verenigen en verbinden. Maar Job ziet deze scheidsman nog niet. En daarom is hij op zoek naar hem. En de catechismus is ook op zoek naar de middelaar. Wat moeten we dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Hoe kan er dan behoud zijn? Al heeft Job de persoon van de scheidsman van de middelaar toen en daar niet gezien. Later wel, ik noem dat straks nog wel even. Maar op dat moment nog niet. Hij heeft wel gezien. En dat was door het verlichtende werk van Gods geest. Hij heeft wel gezien wat de vereisten voor die middelaar moesten zijn. Want als er zo één moet zijn. En Job weet dat alleen bij zo'n middelaar hij baat heeft. Namelijk die in staat is om zijn handen op beiden te leggen, dan heeft Job daarin beleden dat hij begrepen heeft dat de middelaar tegelijk waarachtig mens en waarachtig God moet zijn. Die kent hij niet, later gaat de Heer hem dat openbaren, maar dat heeft hij begrepen. Als de middelaar dat moet kunnen doen, zijn hand op Job leggen en zijn hand op God leggen, dat zegt hij toch, dan moet die middelaar deel hebben aan Jobs natuur, de menselijke, en aan Gods natuur, de goddelijke. Dan is dit het vereiste voor de middelaar. En dan denk ik, zeg ik het weer met de woorden van de catechismus, dan moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, dan moet hij ook tegelijk waarachtig God zijn. Dan moet hij aan Jobs kant kunnen staan en aan Gods kant. Aan Jobs kant kracht tussen menselijke en aan Gods kant kracht tussen goddelijke natuur. Dat heeft Job hier gezien. En wij vragen met de catechismus, maar waarom is dat dan zo? Waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn naar de ene kant? En waarom moet hij waarachtig God zijn aan de andere zijde? Die vragen vinden wij in zondag 6, in vraag 16 en in vraag 17. 16 is, waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Wel, als u zich de prediking over zondag 5 nog herinnert, dan kunt u antwoord geven. Waarom moet hij mens zijn? Omdat de mens gezondigd heeft. En God wil de schuld van de mens aan geen ander schepsel bezoeken dan aan de mens die de schuld gemaakt heeft. Zo stond het al in antwoord 14. Zo vinden we het ook in antwoord 16. Waarom moet hij mens zijn, waarachtig mens? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, eiste, dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. Daarom moet de Heer Jezus mens zijn. Daarom moest hij indalen in deze wereld en als kind geboren worden uit de maagd Maria. Daarom moest hij mens zijn onder de mensen. Want als hij geen mens is, dan wil God hem niet eens gebruiken als middelaar en verlosser. Want hij moet deel hebben aan de menselijke natuur die gezondigd heeft. Maar er zijn zoveel mensen. Waarom moet de Heere Jezus daar dan speciaal voor komen? Wel, omdat het maar niet voldoende is als hij waarachtig mens is. Als het gaat om de echtheid van de menselijke natuur, dan had Mozes het ook wel kunnen doen. Maar het gaat niet om een echt mens alleen, het gaat om een echt zondeloos mens. Hij moet niet alleen waarachtig mens zijn, maar ook rechtvaardig mens. En dat is omdat de mens die zelf zondaar is, denk maar weer aan Mozes, zelf zondaar, niet voor anderen kan betalen. Ziet u, waarom moet hij mens zijn? Omdat de menselijke natuur gezondigd heeft. Waarom rechtvaardig mens? Omdat als je alleen maar mens bent, met je eigen zonde kun je nooit voor de zonde van een ander betalen. En daarom was het nodig dat de Heere Jezus niet alleen maar geboren werd uit de maagd Maria als mens, maar was het ook nodig dat hij ontvangen werd uit de Heilige Geest en van begin af aan vrij bleef van schuld en smet, omdat hij rechtvaardig mens moest zijn. En is het dan genoeg? Is het dan voldoende? Is dat voldoende om middelaar en verlosser te kunnen zijn? Nee, want Job heeft al gezegd, en de catechismus heeft het in navolging van Job beleden, en Gods woord zegt het op zoveel andere plaatsen, hij moet zijn hand niet alleen op Job kunnen leggen. Dat zou hij kunnen doen als hij waarachtig en rechtvaardig mens is. Maar Job heeft geen behoud als er iemand is die aan Job gelijk is, en die voor Job in kan staan, en die aan Jobs kant kan gaan staan. Dat brengt hem nog niet tot die God in wiens nabijheid zijn mond gestopt wordt. Hij moet een middelaar hebben die zijn hand ook op God kan leggen. En vandaar dat hij een middelaar moet zijn die tegelijk waarachtig God is. En waarom dat? Waarom waarachtig God? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Die mensheid moet buigen onder het oordeel. Die mensheid moet dragen de last van de toorn van God. Die mensheid moet buigen en betalen. Maar die mensheid zal bezweken onder de last van de toorn Gods die eeuwig is. Moet de mens immers niet dragen tijdelijke, zowel als eeuwige straffen? Welk mensenkind? Ook al zou hij rechtvaardig en heilig en zondeloos zijn, is in staat om de eeuwige toorn te dragen. Geen enkel mensenkind. Daarom moet hij sterker zijn dan alle schepselen. Dat wil zeggen, hij moet ook God zijn. De kracht van zijn godheid moet hem in staat stellen in zijn mensheid de last van de toorn Gods te dragen. En zo voegt dit antwoord eraan toe: ons zondaren de gerechtigheid en het leven te kunnen verwerven en wedergeven. Gemeente, ik ben me bewust dat deze dingen niet bij de eenvoudigste stukken van het woord van God horen, maar ze horen wel bij de meest wezenlijke en belangrijke onderdelen van het woord van God. En het is uitermate belangrijk dat wij ons inspannen om ook deze waarheid Gods te overdenken en te verstaan voor zover we verstaan kunnen. Ik weet het blijft ten diepste een mysterie. Misschien wel het diepste mysterie van de ganse schrift. Er is nog zo'n mysterie, namelijk dat van de drie-eenheid, dat
God drie is en één. Één in wezen en drie in personen. En wij blijven voor dat mysterie vol eerbied staan. Maar hier is het andere. Grote mysterie. Groot, zegt de apostel, is de verborgenheid der godzaligheid. En wat is die verborgenheid der godzaligheid? God geopenbaard in het vlees. Nee, we zullen het niet doorgronden. Maar we moeten het wel overdenken en bestuderen. En we moeten wel eerbiedig alles wat het woord des Heren hierover zegt overdenken. Dit is geen letterknechterij. Dit is geen muggenzifterij. Dit is niet iets opblazen wat als erop aankomt helemaal niet zo belangrijk is. Dit is het wezen van het evangelie. Job heeft het al begrepen, als er zo'n middelaar niet is, die tegelijk mij en God de hand kan opleggen, dan ben ik en dan blijf ik verloren. En wij mogen het en moeten het met Job zeggen, zo'n scheidsman hebben we nodig, tegelijk waarachtig en rechtvaardig mens is en waarachtig Want alleen zo'n middelaar kan het werk der verlossing doen. En nu breng ik dat tweede deel van vraag 15 ter sprake. Het ging over de middelaar, de bemiddelende persoon die tussen de anderen instaat en die ze bij elkaar zoekt te brengen. Maar hoe brengt hij ze bij elkaar? Wat is dan ten diepste dat zijn hand op ons beiden leggen? Dat is het werk der verlossing. Vandaar dat het in de catechismus zo prachtig samengevat is. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Een middelaar die tegelijk verlosser is. En die door te verlossen bemiddelt. Wat doet hij dan? Wat doet hij? Ik geloof dat we beide elementen in antwoord 17 vinden. Die de toorn van God draagt. En daarin tegelijk het recht van God genoegdoening geeft. En die ook wat doet ten opzichte van de mens. Namelijk de gerechtigheid en het leven voor die mens verwerven en wedergeven. Dat is het werk van de middelaar. Het verlossingswerk. Hij doet wat naar God toe. Hij legt immers zijn hand op de Heere. Hij deelt in de goddelijke natuur. Maar dat wil zeggen dat hij ook gaat volbrengen wat hij in de eeuwigheid beloofd heeft te volbrengen. Zie, ik kom om uw wil te doen. En wat was dat? De wil van God doen. Borg worden met zijn hart. En borg zijn met zijn hart. Dat is met zijn hart en met het bloed van zijn hart. Betalen. Dat doet hij naar God toe. Zo bemiddelt hij. Zo verzoent hij. Zo stilt hij de toorn van God. Dan moet hij niet alleen maar komen in menselijk vlees en bloed. Maar dan moet hij ook leven en straks sterven op deze aarde. En dan moet hij de prijs, dat is de dure prijs van zijn bloed betalen. Want op een andere manier wordt de schuld niet weggenomen. Op een andere manier wordt de toorn niet gestild. Alleen als bloed vloeit, is de hitte van Gods gramschap geblust. Hij moet voldoen. Voldoen. En wat doet hij dan tegenover die mens, als hij de hand op de mens legt? Catechismus zegt dat hij ons de gerechtigheid en het leven moet verwerven en wedergeven. Gerechtigheid en het leven. Verwerven en wedergeven. Begin eens bij het laatste. Wedergeven. Dat wil zeggen teruggeven. Dan hebben wij het dus niet. Geen gerechtigheid en geen leven. Hoe komt het dat we geen gerechtigheid en geen leven hebben? Wat betekent het dat we geen gerechtigheid en geen leven hebben? Het betekent dat wij ongerechtigheid hebben en in de dood liggen. Hoe komt dat? Omdat we de gerechtigheid die God ons geschonken heeft, zijn kwijtgeraakt. Omdat we het leven dat God ons gegeven heeft en dat gemeenschap met God betekende, zijn kwijtgeraakt door de zonde. We zijn het kwijt. We zijn daarom verloren. En hoe krijgen we terug? Niet door de werken der wet. Niet door onze inspanning. Niet door onze deugdzaamheid. Het moet ons gegeven worden. Het moet teruggegeven worden. Maar wie kan het teruggeven? Alleen die middelaar die het bij de Vader ontvangt. En op grond van zijn volbrachte werk het loon ontvangt. De gerechtigheid en het leven. En die het zo als de bemiddelaar aan de zondaar kan teruggeven. Hij moet eerst sterven. De prijs betalen. En met de dure prijs van zijn bloed. Gerechtigheid en leven verwerven. En als hij het verworven heeft. Kan hij het deelachtig maken. Zoals we met de hemelvaartsdag gezien hebben. Gaven genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. En dat is een omvangrijk werk, gemeente. Dat werk der verlossing. Dat stillen van Gods toorn. En dat teruggeven en uitdelen van gerechtigheid en leven. Dat is een omvangrijk werk. Dat is een werk dat gepaard gaat met lijden en sterven. Dat is een werk dat verricht kan worden alleen maar door de waarachtige Godmens. Dat is een werk dat verricht moet worden en kan worden alleen door iemand die tegelijk zijn hand op Job en op God kan leggen. Er is er in de ganse wereld niet één die dat kan. En toch, dit is nodig, want anders is er geen behoud. Anders is God de mens kwijt en de mens is God kwijt. Anders is er geen kloof, geen brug over de kloof. Anders is er geen deur die de weg, die naar de weg der ontkoming leidt. Anders blijft de mens in zijn zonde. En anders blijft God zonder de mens. En denkt u er wel om, als het om dit werk gaat, dan komt alles heel precies. Dan mag hier niets verkeerd gaan. Dan mag hier niet een fout gemaakt worden. Dan moet het in alle opzichten volmaakt wezen. Want vergeet het niet, het gaat om de verlossing van de zondaar. En de zondaar is rechtens Satan toegevallen. En Satan zal hem niet los willen laten. Tenzij hij oprecht, op grond van recht overtuigd is dat die zondaar niet meer bij hem behoort. Maar dat hij weer aan God toekomt. En daarom de duivel let er met grote nauwkeurigheid op. Om te zien of er in dit werk van de verlosser misschien iets misgaat. Of er met het recht van God, al is het maar een centimeter gesmokkeld wordt. Dan zal hij met recht kunnen eisen. De mens de zijne zal blijven. En dan zal hij zeker de vinger erbij leggen. Als er iets van het recht van God onvereffend blijft. En als niet elke penning betaald wordt. En als niet elke schuld wordt uitgedeeld. Is deze middelaar er? Is hij er? Ik hoop dat u ervan overtuigd bent dat alleen door zo'n middelaar er zaligheid is. Maar is die er nu? Job heeft hem, toen hij deze woorden sprak, nog niet gezien. Want hij zegt het in vers 33, er is geen scheidsman tussen ons. En het is nog een hele worsteling in het leven van Job voordat hij hem ziet en voordat hij hem kent. En als we het boek Job doorlezen, dan zien we dat er wel vorderingen zijn in de kennis van Job. En dat hij wel tot bepaalde punten, hoogtepunten in zijn leven, ook in zijn lijden komt. Waarin zijn geloofsoog duidelijker ziet en onderscheidt dan op andere momenten. Zo vinden we bijvoorbeeld in het 16e hoofdstuk. En ik noem u deze dingen maar even. Ook nu, zie, in de hemel is mijn getuige. en mijn getuigen in de hoogten. Dan klimt hij als het ware uit de diepte een ogenblik op. En dan ziet hij iets meer, niet alleen maar van de noodzakelijkheid van die middelaar, van die scheidsman, maar dan ziet hij ook iets van zijn werk. Ziet hij hem als zijn getuigen. En dan in vers C, in hoofdstuk 17, vers 3, daar bidt hij tot God, zet toch bij, stel mij een borg bij u. Krijgt hij oog voor het borgtochtelijke van het werk van die middelaar. En ik noem u niet meer in hoofdstuk 19, dan komt hij tot die bekende, tot die beroemde uitspraak, waarin hij inderdaad in het geloof mag zien op die middelaar. Ik weet, mijn verlosser leeft. Maar het is een hele weg voor een mensenkind om tot die kennis, tot die persoonlijke kennis van de middelaar en zaligmaker te komen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Job heeft hem toch gekend. Zei het dat hij er niet altijd uit kon spreken. Job heeft hem toch gezien en omhelst. En het volk des Heren ook van vandaag de dag wordt langs geen andere weg tot de middelaar en verlosser geleid. En ze worden ook door geen andere middelaar en verlosser zalig. En daarom is het van levensbelang, gemeente, om deze leer die we vanavond in het kort overdacht hebben, en ik ben me bewust dat er nog veel meer dingen van te zeggen zullen zijn, ook over de vereniging van die twee naturen van Christus in één persoon, de naturen nochtans dezelfde blijvende, en dan zouden we de geschiedenis van de kerk kunnen nagaan en wat er in de kerk over gezegd en over gestreden, maar door Gods genade ook van bewaard gebleven is, zodat wij de leer onvervalst en naar de schriften nog mogen bezitten en beleiden, maar laat dat maar voor wat het is. Wat ik zou willen benadrukken is, deze leer is van levensbelang voor elke verloren zondaar. En zoals Job het heeft beleefd als iets wat van het grootste belang was, zo moeten wij het ook leren kennen en steeds dieper leren kennen. Een scheidsman hebben we nodig die zijn hand op ons beiden kan leggen. Op ons zondaar en op God, de Heilige. En die dat kan doen op grond van zijn eigen volbrachte werk. Job heeft hem gezocht. De catechismus zegt, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Gemeente, hebt u hem leren zoeken in uw leven? Hebt u hem nodig gekregen? Heeft u dit in beginsel verstaan, dat zonder deze middelaar ons leven verloren is? Is hij er dan? Ja, hij is er. En nog één vraag, en dan geeft onze catechismus duidelijk antwoord, wie hij is. Wie is deze middelaar en verlosser? We zullen dat de volgende keer overdenken. Onze Heere Jezus Christus, hij is er. God heeft hem gegeven. God heeft hem een menselijke natuur gegeven. God heeft hem God doen blijven. En het mysterie is werkelijkheid geworden. God geopenbaard in het vlees. Maar we hebben aan die kennis, aan die voorwerpelijke kennis dat hij er is, en wie hij is en wat hij doet, aan die kennis hebben wij niets, als we hem persoonlijk niet nodig hebben gekregen. Hebben we hem leren zoeken? Nee. Dan staat u nog voor eigen rekening. En ik haal u nog even de woorden aan van Job, die ik al genoemd heb. We hebben met God te doen. En we krijgen met God te doen. En dat is geen man zoals wij, die wij kunnen antwoorden, zo wij samen in het gericht kwamen. Je kunt God geen antwoord geven. Alle mond zal gestopt worden. En als je niet meer hebt dan wat u nu hebt, alles buiten deze middelaar Jezus Christus is te kort voor de eeuwigheid. We moeten hem zoeken en vinden. En we moeten zo ver komen in de weg van Gods onderwijzingen door zijn geest, dat wij hem leren kennen en beleiden als onze Heere Jezus Christus. En als dat met u niet het geval is, ik weet niet hoe u er dan innerlijk tegenover staat. Het zou kunnen wezen dat u zegt, nou ja, het zal allemaal wel zo zijn en het is allemaal wel de waarheid en het staat ook allemaal in de schrift, maar het raakt me niet en het doet me niets. Als dat zo is, mijn beste vriend, heb er dan toch eens erg in dat u op reis bent naar een eeuwig verderf. En dat de Heere nog alle moeite doet, ook vanavond, om u van het verderf te doen vluchten. Dat de Heere nog alle moeite doet om u tot bekering te brengen. Heb er dan eens erg in dat u nog mag leven op Gods aardbodem. Nog gezegend bent door Gods hand. Nog omringd bent met zijn weldadigheden. En u doet maar net alsof dat allemaal geen waarde en betekenis heeft. Alsof God er nooit op terugkomt. Heb er toch erg in dat de Heere nog meer heeft om te geven. En dat meerdere, dat u eeuwig gelukzalig kan maken, dat hebt u niet nodig. Dat laat u liggen. Dat neemt u niet eens mee als de Heere het u aanbiedt. O, wat een dwaas is een mens toch, niet waar? Is er enige verklaring die u geven kunt waarom u zulke houding aanneemt? Ah, zegt u, als je de Heere gaat zoeken en als je dit gaat doen wat Job zegt en wat Job zoekt, de middelaar zoeken en een verlosser zoeken, dan moet je van een hoop dingen in dit leven afstand doen en daar kun je niet meer mee en dat ligt allemaal, dat moet je dan allemaal nalaten. En dat is, ja, dat is te veel gevraagd. Te veel gevraagd. Dat kan ik nou nog niet opgeven. Dat is me nu nog te dierbaar. Dat is me nu nog te kostbaar. En daarom, ik hoop later nog wel eens over deze dingen bezig te zijn. Als mijn kaarsje wat meer opgebrand is en als ik wat minder energie heb en misschien minder aantrekkingskracht van de wereld buiten mij gevoel, dan zal ik nog wel eens zien. Maar dat kan dan te laat zijn. Waarom kiest u toch datgene wat voor ogen is? Waarom zoekt u toch datgene wat vergaat? Waarom hangt u zich op en maakt u zich vrolijk en zoekt u vervulling in de dingen die tijdelijk zijn? En datgene wat eeuwig is en wat eeuwig blijft en onvergankelijk is, dat laat u liggen. Wees toch niet zo dwaas. Dat u zondigt tegen uw eigen ziel. Dat u uw eigen ziel tekort doet. Hier in het woord van God. En het wordt nog veel duidelijker geopenbaard. En we zullen het straks beleven de welzijn nog overdenken. Als we verder gaan met onze catechismus. Dan wordt ons in de schrift voorgesteld. De middelaar Gods en der mensen. De mens Jezus Christus. Dan wordt ons in de schrift getekend dat hij uit de hoge hemel is neergedaald naar deze duistere, door de zonde bedekte wereld. Om zondaren te zoeken en zalig te maken. Dan wordt ons verteld wat hem dat allemaal gekost heeft. En dat hij het er allemaal heeft over gehad. Om mensen zoals u te redden van het verderf. En tegen al dat werk en tegen al die goede tierenheid van de Heer. zegt u door uw houding en door uw levensgang, ik heb het niet nodig en ik ben er niet van gediend. Zou u God vanavond niet eens bidden om open ogen, zodat u uw dwaasheid in gaat zien en ervan bekeerd zal worden. En die enige middelaar en verlosser zult gaan zoeken. Want u hebt hem nodig. U ziet het niet, u beseft het niet. Maar dit is hetgeen u nodig hebt. Dit is het wat u nodig hebt in leven en sterven. In tijd en eeuwigheid. Eén die tussen u en God instaat. En die zijn hand op u en op God legt en u met God verenigt en verbindt. Is uw hart op de kennis van die zaligmaker voorbereid? Is uw hart, doordat het iedere keer weer in aanraking kwam met onmogelijkheden, hier niet, daar niet, ginds niet, nergens verwachting, nergens verlossing, is uw hart daardoor voorbereid voor de kennis en de openbaring van de Heere Jezus Christus? Zo doet de Heere dat menigmaal. Zo deed hij het bij Job. Zie hem niet. Later ging hij meer en meer zien. Zo doet de Heere het menigmaal. Dat hij de Christus gaat openbaren. Maar voordat hij dat doet, gaat hij eerst wegbreken. Gaat hij eerst rijp ontvankelijk maken, zoals dat bijvoorbeeld het geval was bij de Emmausgangers. Hij liep met hen, maar zij kenden hem niet. Hij onderwees hen, maar zij kenden hem niet. Wel was hun hart brandende in hen toen hij de schriften opende. En toen hij ging verklaren en toen hij ging uitleggen, deze dingen, dat de Christus al deze dingen moest leiden. Hij ging over zichzelf, hij ging over zijn werk spreken, hij ging de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van dat middelaars- en verlosserswerk spreken. En toen ze het hoorden, ze begrepen het niet, maar hun hart was brandende in hen. Hun ogen waren gesloten. Ze waren nog blind voor de persoonlijke kennis van deze middelaar en zijn werk. Maar toen ze erover hoorden, toen trok het aan hen. En toen verlangden ze er meer van te horen. Zelfs zo, dat als ze thuis komen en hij zich houdt alsof hij verder gaan wil, zij hem smeken, zij hem dwingen om bij hem te blijven, want dat onderwijs van deze onbekende profeet is hen dierbaar geworden. Ze willen er meer van horen. Ze zijn heilbegeerig geworden en hij bewilligt en hij blijft bij hen. En dan worden hun ogen geopend en ze zien hem in de breking des broods en ze kennen hem. Zo openbaart de Heere zichzelf langs de weg van ontdekking en sterker heilbegeerig maakt. Hij openbaart zichzelf langs de weg waarin we zo'n betrekking op hem en op zijn woord krijgen, dat we hem dwingen om bij ons te blijven. Dat we begeerig zijn om met Martha aan zijn voeten te zitten, om zijn onderwijs te ontvangen. De ziel hongert, de ziel dorst naar de kennis van deze middelaar. En naarmate we minder in onszelf ontdekken, naarmate we alles in onszelf verliezen, naarmate we het met de Emmausgangers leren prijsgeven, alle hoop die wij gehad hebben en alle vertrouwensgronden die wij bezeten hebben, naar die mate gaat het hart meer en meer uit naar die enige middelaar Gods en der mensen, totdat het de Heere behaagt het moment te doen aanbreken in de ziel. En zij kenden hem. Wie is deze middelaar? Onze Heere Jezus Christus. Amen. We zingen
de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Groot en heerlijk God, wij mogen aan het einde van ons samen zijn in deze avond nog weer tot u komen en uw naam met dankzegging erkennen, Heere, voor datgene wat u ons ook op deze dag nog hebt willen schenken. Uw evangelie mocht in ons midden zijn en uw evangelie mochten wij overdenken. Heere, het is hoog en diep, het is onverstaanbaar voor ons mensenverstand, maar daarin is toch het wondere van uw genade, dat gij dit alles verricht hebt, opdat zondaren zouden zalig worden. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, en geen mensenhart is opgeklommen, dat hebt gij bereid voor degene die u lief hebben. In die ene persoon, in wie de twee naturen verenigd zijn, de waarachtige God met ons, de Godmens, de Heere Jezus Christus. O Heere, wij bidden van u dat wij mogen leren wat Job leerde in zijn leven, wat onze catechismus ons voorstelde, dat wij mogen leren hem te zoeken. Te zoeken naar die middelaar en verlosser, die zijn hand op God en de mens beiden kan leggen om ze zo tot elkaar te brengen, om zo te verzoenen, om zo vrede te maken. O Heere, dat is zo nodig. Van nature hebben we aan deze dingen, hebben we bij deze dingen geen belang, zo we menen. Hebben we geen erg in de noodzakelijkheid hiervan. Onze ogen zijn ervoor gesloten. Heere, open onze ogen nog eens. Opdat we zien dat er in de ganse wereld, in ons ganse leven, niets is dat zoveel belang heeft als het kennen van Jezus Christus, die gij gezonden hebt. O, bind dat op ons hart en laat het ons uitdrijven tot u. En wilt gij uw volk en uw kinderen verwondering schenken over uw heilswerk, over uw verlossingsplan, over de weg der ontkoming door u geopend en over alles wat gij doet om een zondaar te behouden. Heere, wij bidden u of gij het evangelie dat we gehoord hebben wilt indragen in ons hart en dat gij het vruchtbaar wilt maken in ons leven. Schenk het ons, niet om onze verdiensten, maar om Christus genade. Amen. We zingen Psalm 84 en daarvan het zesde vers. 84 vers 6. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.